Goedemorgen. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Rondom het geopende woord. Psalm 119, vers 130 zegt dat het openen van het woord licht verspreidt. En het geeft eenvoudige inzicht. Maar we moeten het wel geloven. De broeder deelde net een gedeelte uit Johannes 20 over Thomas, die daar wat moeite mee had. En hij plaatste dat in een profetisch perspectief. Maar ook vanmorgen geldt, als we het woord openen, is het nodig dat wij geloven. En dat doen we vanmorgen bij, in het midden van de Bijbel, Psalm 19. Laten we het samen lezen. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. En de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrouwelijk. Als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Ze geeft eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing, en honingzeem uiteraard. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. Wie zal al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Een prachtige psalm, vindt u niet? Maar het is altijd goed als we de schrift openen om te zien waar het staat. Nou, dit mag duidelijk zijn in het Oude Testament. En waar gaat het over? En over wie? Het is goed om je daarin te verdiepen wat de context is, om te weten of het over ons gaat, over de heidenen, over het volk Israël. En dan is het ook goed om die woorden van de Heer Jezus, die in Lucas 24 vers 44 staan, om die tot ons door te laten dringen. Want wat de Heer Jezus zegt, staat boven alles. En hij zei tegen hen, tegen zijn discipelen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven is in de wet van Mozes, in de profeet en in de psalmen. En vanmorgen nemen we een gedeelte uit de psalmen. Er zijn prachtige psalmen die reeds vervuld zijn, profetische psalmen. Maar er zijn ook psalmen waarin we dingen lezen die nog op de vervulling wachten. We kunnen het in profetisch perspectief plaatsen en dat kunnen we ook met deze psalm doen. Maar vooral is het belangrijk om te lezen wat er staat en het in de geschiedenis te plaatsen. Dat in de eerste plaats. Daarna is het mooi om de toepassing ook voor ons geestelijk leven of te kijken van in welk geheel van Gods plan mogen we dit zien. Nou, het mag duidelijk zijn, psalm 19 volgt op psalm 18. En als we psalm 18 tot en met psalm 24 lezen, dan staat psalm 19 daartussen en dan zou je kunnen denken, voor degene die dat vooral boeiend vinden, hoe zien we dat in de toekomst? Ik neem het laatste vers van psalm 18 en daar staat, daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslag tot in eeuwigheid. Dat zijn de versen 30 en 31 van psalm 18. En als ik dan even doorga naar psalm 24, dan lezen we daar, hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij? Deze koning der ere. De Heere van de legermachten, hij is de koning der ere. Als we deze twee Bijbelgedeeltes tot ons laten doordringen, dan zouden we kunnen zeggen dat deze psalm 19 eigenlijk te plaatsen valt profetisch in de tijd dat de gemeente is opgenomen. Dat de genadetijd voorbij is en dat de Heere God zich nog maar op twee manieren openbaart. En dat is vanuit de schepping en vanuit het woord. We gaan lezen wat we hier zien in psalm 19. 3000 jaar geleden geschreven. En dan valt ons op dat de Heere God zich openbaart in de schepping. Prachtige dingen lezen we daarover. Maar dat de Heere God zich ook openbaart vanuit de Torah. Vanuit de boeken van Mozes, de wet. Wat we hier mogen zien als synoniem voor het woord. Gods majesteit wordt gezien in de schepping. En ook in de Torah. Het is een loflied tot verheerlijking van de schepper. Twee boeken gaan als het ware open in deze psalm 19. Het boek van de schepping, gedeelten uit Genesis, maar ook uit de rest van de Bijbel, worden met betrekking tot de schepping beschreven. En in het tweede gedeelte gaat het over het woord. Torah betekent onderwijs. En laten we vooral, als u het woord de wet hoort vanmorgen, denken aan het woord in het algemeen. In beide boeken openbaart de Heere God zich aan de mens, waardoor we hem beter leren kennen. Twee verschillende manieren waarop de Heere God zich openbaart. Enerzijds de geschapen wereld waarin we het pad van de zon volgen. Maar de Heer Jezus wordt ook de zon der gerechtigheid genoemd in Maleachi 4 vers 2. We kunnen spreken over een openbaring in het werk van de schepper. En we kunnen spreken over de openbaring van het woord. En in beide gaat het om de Heer Jezus. Prachtig zoals David dit beschrijft. Vanuit de natuur, de hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De psalmist die kijkt naar het heelal. En dan omschrijft hij dat in prachtige woorden. Hij ziet daarin zijn schepper. En ja, als we denken aan de tegenwoordige wereld waarin we leven, dan wordt er meer en meer geloof gehecht aan de evolutietheorie. Dan is het wat de wetenschappers erover zeggen. Waarmee zij proberen om het woord van God en ook de schepping, alles wat we beschreven vinden, ook in Genesis, om dat te ontkrachten. Maar David weet wel beter. David openbaart in Psalm 19 aan ons de waarheid. Het wordt nog zo mooi omschreven in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit de dingen die waarneembaar zijn. Het gaat om geloven. Zalig degene die geloven zonder dat ze gezien hebben. En David die mocht het op een bijzondere manier zien. Alle wetenschappers en evolutionisten ten spijt. Let wel, in deze tegenwoordige wereld bepaalt de wetenschap wat waar is. En wordt veel wat de Bijbel ons leert onderuit gehaald. En helaas, velen volgen deze wetenschappers. Maar laat vanmorgen opnieuw de waarschuwing zijn. Broeder en zuster, laat u onderwijzen vanuit het woord. Houd daaraan vast het woord van de Heere God. We gaan eens even heel goed kijken naar deze 15 versen uit Psalm 19. De aanhef, een psalm opgedragen aan de opperzangmeester of koorleider. Zo begint deze psalm, maar het zou ook best kunnen zijn dat het eigenlijk nog hoort bij de vorige psalm. Het is verder ook niet zo belangrijk. Dan de versen 2 tot en met 7. Daarin wordt de heerlijkheid van God beschreven, zijn glorie en majesteit, zijn grootheid, zijn almacht vanuit de schepping. De versen 8 tot en met 12, daar zien we Gods heerlijkheid vanuit de wet. Vanuit de boeken van Mozes. Ook daar moest David het mee doen. In de versen 13 en 14 heeft David erover nagedacht en past hij dat toe in zijn eigen leven. We zouden ook kunnen zeggen, het is een gebed voor een heilig leven. Prachtig wat we daar lezen en ook heel actueel voor ons. En dan vinden we in vers 15 als het ware de climax, het hoogtepunt van deze psalm. David, en dan denk ik aan David als schaapsherder. Hij heeft veel onder de open hemel in de blote lucht doorgemaakt, opgetrokken met zijn schapen. Overdag de zon als richtsnoer, hij zag de zon opkomen en neergaan. En 's nachts de sterrenhemel, het heelal. Misschien lag hij wel met zijn hoofd op een steen naar boven te kijken. En zag al die sterren fonkelen, enkele planeten als heldere lichten, de maan. En hij heeft ook daarin de regelmaat en de orde gezien. Maar bovenal kwam hij onder de indruk van wat hij zag. Diepe indruk heeft dit op David achtergelaten. En dan lezen we vervolgens, de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Ik weet niet of u 's nachts wel eens naar de sterrenhemel kijkt. Ik de laatste tijd niet, maar er zijn jaren geweest dat ik in het onderwijs iets mocht vertellen over planeten en sterren. En dan was er wel eens een leerling die 's morgens zei, meneer, ik heb Venus gezien. Want een aantal planeten kunnen we met ons blote oog bekijken. En reken er maar op dat David daarover nagedacht heeft en dat hij veel gezien heeft. De verkondiging wordt als het ware ononderbroken doorgegeven door de tijd heen als we naar het heelal kijken. Niet met een hoorbare stem, geen woorden. Toch gaat de boodschap door. En in elke taal en elke natie kan het zien en verstaan als er geloof voor is. Een universele boodschap die over de hele wereld gaat. En dan staat er, hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. En dan is het meer een dichterlijke taal. David spreekt over de zon en over de maan zoals wij daar ook over spreken. Terwijl we weten dat de aarde om de zon draait. De aarde is een van de 8 planeten die om de zon draait. En de zon staat nagenoeg stil. Maar zo ziet David de zon niet. Hij spreekt erover zoals wij erover spreken. En dan staat er in vers 6. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang en zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. De zon, en dat weten we allemaal, is van vitaal belang. Zonder zon kunnen wij niet leven. En de zon wordt door David dan ook overdrachtelijk voorgesteld als een persoon. De Heer Jezus, ik heb het al gezegd, wordt de zon der gerechtigheid opgenoemd. En ook wel de morgenster. De zon is een bijzondere verwijzing naar Christus. Het gaat in de schepping dan ook ten diepste over de Heer Jezus, de Zoon van God. En hij heeft daar, dat is aan het einde van de wereld, een tent opgezet. Die tent stelt symbolisch het nachtverblijf voor de zon voor. En daaruit komt hij tevoorschijn. Elke dag gaat geen dag voorbij. Wij zien het misschien niet, ook hier vanmorgen in Houdenwijk niet. Maar waar wij vertrokken vanmorgen uit Nijkerk, zagen we het wel lichter worden. Het was daar wat minder mistig. Maar elke dag komt de zon op. Elke dag gaat hetzelfde evangelie over de wereld. Elke dag geeft zijn straling als het ware getuigenis van dat Christus er is. Onaantastbaar voor iets op aarde gaat hij elke dag op en onder en verkondigt dat hij er is. David zag daarin Gods glorie en heerlijkheid. Daar is geloof voor nodig. Op een schitterende wijze stelt David de opgang van de zon voor vanuit een tent. En hij vergelijkt de zon met een bruidegom die uit zijn slaapkamer vertrekt en zich haast op weg naar de bruid. Of zoals een vrolijke held die snel zijn pad loopt. Wat een grote vreugde voor hem is om de overwinning te behalen. Zo ziet de dag eruit. Elke dag opnieuw is daar de zon die laat zien dat Christus er is. In vers 7 beschrijft David dat de zon snel loopt. Het pad begint aan het ene einde, daar is de opgang, en hij zet zijn omloop, zijn snelle wandeling langs het gewelf voort, totdat hij aan het andere einde heeft bereikt. En achter de horizon weer in de tent gaat, die God voor hem opgezet heeft. En tijdens zijn omloop is hij overal te zien. Hij verwarmt de aarde, zo is niets, maar dan ook niets verborgen voor zijn gloed. Het is een eeuwig getuigenis van het evangelie dat uit de schepping spreekt. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan weten dat God er is. En zal zich ook moeten realiseren dat we verantwoording hebben af te leggen naar God. Colossenzen 1, vers 6 en 23b zeggen dat zo mooi. Laten we dat maar even opzoeken. Colossenzen 1. In vers 6 lezen we: dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals dat ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Het evangelie is op een goed moment tot ons gekomen. En als het goed is, verandert dat ons leven. Maakt het indruk in ons leven. Zoals ook bij David. En als we dan naar vers 23b gaan. Laten we het maar in zijn geheel lezen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. De omloop van de zon wordt door David niet wetenschappelijk beschreven, maar op een eenvoudige manier dat we het begrijpen. Dan gaan we naar het tweede gedeelte van deze Psalm 19. We lezen hier over de wet, maar het is veel meer dan alleen de Torah. Het strekt zich uit over de hele Bijbel als het woord van God. Vers 8 tot en met 12. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. David heeft hierover nagedacht. Hij beschrijft hier 6 keer bijna op dezelfde manier wat het woord, wat de wet, wat de Torah doet als we het serieus nemen. Na te luisteren naar de stem van de natuur, wat hij met zijn blote ogen kon zien, volgt hij hier de schrift, de Torah. Het tweede getuigen van God van zichzelf. God openbaart zich in de Torah. Want de wet is van God en in de wet gaat het over de Heere God. En hierin zien we ook duidelijk en nog helderder de heerlijkheid van Christus. Want hij is het woord. En zo begint het Johannes-evangelie. Dat het woord was bij God. En het woord was God. En het is enkele verder lezen we en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien als van de enige geborene van God, vol van genade en waarheid. Hij is de schepper, waar de eerste versen over gaan, van hemel en aarde. Als David naar het heelal keek, zag hij daarin het werk van Christus. Maar ook als hij uitleg geeft in de versen 8 tot en met 12 over de Torah gaat het over dezelfde Christus. David beschrijft de wet, die wordt als eerste genoemd. En dan krijgen we de getuigenis. Dan lezen we de bevelen. Het gebod. De vreze des Heren. En tenslotte de bepalingen. De wet als geheel, en dan wordt er gesproken, kijkt u maar mee in uw eigen Bijbel. De wet van de Heere is volmaakt, En zij bekeert de ziel. Kan het nog duidelijker? De wet verandert ons leven. Herstelt, vernieuwt. En dan de getuigenis van de Heere. Betrouwbaar. En ze geeft de eenvoudige wijsheid. Dat heeft David ontdekt. Vers 9. De bevelen van de Heere zijn recht. En ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. En het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein en ze houdt voor eeuwig stand. En dan sluit hij af. De bepalingen, want het zijn allemaal bepalingen van de Heeren, zijn waarachtig. En met elkaar zijn ze rechtvaardig. Al deze bepalingen, al deze bevelen, geboden, noemt David, die zijn begeerlijker dan goud. Begeerlijker dan zuiver gelouterd goud. En zoeter dan honing. Zoeter dan honing uiteraard. Dat in de oudheid waren dat, was goud het meest waard. En was honing het meest zoet. Zo beschrijft David het woord van God. Zo ziet hij het, zo gelooft hij het. En daaruit volgt voor David dat er niets beters is onder de zon dan wat God geeft. En dan gaat het zo mooi verder in vers 12. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd in het houden ervan ligt groot loon. Als ons hart uitgaat naar het woord, dan zal dat woord ons leven bepalen. Dan wordt ons leven gevormd door wat God ons voorhoudt. En dan worden we bewaard voor verkeerde dingen. Voor verkeerde motieven. Het is betrouwbaar. Het is waarachtig. Het is zuiver. Het maakt dat wij niet uit zijn op winstbejag, op eigen eer, op hoogmoed, waar David het later al heeft, maar dat we ons verlustigen in de Heere. Dat we daarin zijn heerlijkheid zien. Dat het een genoegen is om te leven met wat hij laat zien in de schepping en met wat we lezen in het woord. Ze verheugen het hart. Dat staat er echt. En het is ook een waarheid. Wat David hier schrijft, is ook ons deel. Als we de Heere vrezen, niet uit angst, maar dat we respect hebben. Dat we zijn grootheid, zijn glorie, zijn majesteit zien. Dan denken we niet zo geweldig over onszelf. En dan weten we dat ons leven, ja, dat het niet altijd is zoals God het beschrijft. Als het gaat over de zon die opkomt en neergaat. En als dat vergeleken wordt met de zon der gerechtigheid, met het pad wat de Zoon van God loopt, als we dat vergelijken met het woord van God, wat zuiver, wat waarachtig, wat echt is. Onze baan door het leven wijkt nog wel eens af. God heeft de mens geschapen met een vrije wil. We kunnen keuzes maken, waardoor we wel eens afwijken van de baan die hier door David wordt beschreven. En dan is er maar één weg en dat is terug naar het woord. En je te houden aan zijn bepalingen, inzettingen. Geen wetten van mensen, maar het woord van God. Het verlicht onze ogen, hebben we gezien. We gaan zien zoals de Heere God het ziet. We gaan hem vrezen. Niet met een angstig hart, maar met heel veel eerbied en respect. We gaan hem gehoorzamen uit liefde. David was diep onder de indruk als hij dit beschrijft. Als wij zien wie de Heere God is, als we mogen zien hoe groot zijn genade is in Christus, dan wordt God de Vader en zijn Zoon, de Heer Jezus, alleen maar groter. En dan zijn we, ja, dan zijn we dankbaar dat we hem mogen dienen. Dienen met al hetgene wat hij ons geeft. David mocht deze mooie psalm dichten. Ook wij mogen God dienen. Met onze woorden, met de overleggingen in ons hart. We mogen zijn naam belijden. Voor David was het duidelijk. Het staat boven het meest belangrijke in deze wereld. En dat is misschien wel goud. Het is heerlijker dan honing. David kan het weten. Hij zal vaak misschien honing geproefd hebben, die hij in de natuur vond. Maar Gods woord ging voor hem daarbovenuit. En dan noemt hij zichzelf een dienaar van de Heere God. David was misschien koning, dat hij terugdacht aan de tijd dat hij met de schapen door het veld ging. We weten het niet. Is ook niet belangrijk. Belangrijker is dat we deze woorden tot ons door laten dringen. David beschreef dit vanuit zijn gehoorzaamheid en liefde aan God. Want we weten dat David ook een gewone man was. Met dezelfde behoeften en afdwalingen en onregelmatigheden als in ons leven. En dan gaan we naar de laatste versen. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Dat was voor David belangrijk. Hij wilde met God wandelen. En dan past het niet om ook dingen in je leven te laten bestaan. Ook wat je niet bewust zijn. Wij hebben het wel eens over een blinde vlek, dat iemand die ons goed kent ons daarop wijst. David verlangde ernaar dat God hem liet zien alles wat niet paste binnen de wil van God de Vader. En dan noemt hij ook hoogmoed. Hoogmoed. Hoogmoed kwam op. Ook in de vorige positie van de Satan. Toen hij nog de morgenster was. totdat er hoogmoed in hem werd gevonden. En God hem vernederde. Dat hij zijn positie moet plaatsgeven. Satan, die vasthield aan hoogmoed. De grootste zonde misschien wel, die de Bijbel beschrijft. En dan, ja, wat blijft er dan over? Dan kan David eigenlijk maar op één manier besluiten, denk ik. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. In de eerste plaats overdacht David de schepping. God heeft in zijn grote wijsheid een structuur aangebracht in de schepping. Van dag en nacht, van hemel en uitspansel. Waarin de zon haar regelmatige loop, omloop maakt. En de boodschap die hiervan uitgaat, bereikt de gehele aarde, ook vandaag. Vervolgens gaat David dit vergelijken met Gods verordeningen. En ook die zijn er. De meeste van ons hebben de Bijbel in hun hand. En ook wij als mens mogen daarin delen. We mogen ons laten inspireren door het woord van God. Of dat we het woord van God eten. Dat we het consumeren. Dat we het herkauwen. Dat het ons leven gaat bepalen. Dat het gaat passen in de structuur van God. Dat we als wedergeboren kinderen van God, nieuwe schepselen, hem mogen dienen. Elke dag. Ook als die baan van de mens niet recht is, dan mogen we dat in ons persoonlijk leven belijden. En mogen we naar hem toe gaan. God heeft eenmaal een volk gekozen, Israël. En ook Israël heeft daar niet aan beantwoord. Maar gelukkig gaat Gods plan door. En het evangelie van het eindspansel blijft klinken. Ook horen we de woorden niet. Het blijft zichtbaar wat er ook gebeurt. David was diep onder de indruk van deze psalm. En dan zegt hij, laat de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig zijn. Mijn rots, de rots waarop geslagen werd in de woestijn, waar het levende water uitkwam. Dat was voor David geschiedenis. Maar David keek ook vooruit. Hij mocht profetisch spreken over mijn verlosser. Broeders en zusters, laat de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, onze rots en onze verlosser. Amen.